Goedemorgen luisteraars, voor u de volgende psalmen, psalm 125 vers 1, psalm 125 vers 1, psalm 140 vers 7, psalm 140 vers 7, psalm 149 de versen 3, 4 en 5, psalm 149 de versen 3, 4 en 5, psalm 147 vers 3, psalm 147 vers 3, en psalm 76 vers 5. Psalm 76 vers 5. De schriftlezing voor deze morgen is uit Richteren 7 vanaf vers 23 tot en met Richteren 8 vers 3. Richteren 7 vanaf vers 23 tot en met vers 3 van hoofdstuk 8. Een goede dienst toegewenst. Thank you.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn hands begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, niet wankelen en niet bezwijken die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sion's berg nooit wegwijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Psalm 125, het eerste vers. Gemeente, wij worden ook vanmorgen gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. En we zingen daarna van Psalm 140, het zevende vers. O Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte. 140, vers 7, na de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Gemeente, in de volbede dragen we aan de Heer op, mevrouw Kooijman van de Boomgaardstraat. In haar zorgvolle omstandigheden en ook de Heer de Jong, Hoogstraat 22. De heer Pothoven uit de Hoogstraat keren weer thuis naar huis terug uit het ziekenhuis. Dat geldt ook voor Hentjan Keppel uit Leerdam. Mevrouw Peverhoef Korevaar, Hoofdboeikop CVA Schonewoerd. Die kreeg een gunstig bericht. Petra de Keizer Budding van de Kerkweg, die hoopt morgen voor 6 weken naar de Oase in Oudorp te gaan. Onze oud-pastoraal werker, Heven Ettekoven, is gisteren tot justitiepredikant bevestigd voor het werk onder de gevangenen. Laten wij het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Heere, oneindig hoog en heerlijk en heilig is uw naam. Wij overheven majesteit. Geef het, Heere, belijden uw rechtvaardigheid, uw heerlijkheid. In het midden van uw heilige woning, in het midden van uw gemeente. En het wonder Wat u openbaart, is dat u de Heilige, de Verhevene, zo dichtbij wil komen, bent gekomen. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen in Bethlehem. Zo diep gegaan is. Op Golgotha. Als wij uw naam aanroepen zo vanmorgen in uw huis, dan is dat als mensen die wat hen zelf betreft voor u niet kunnen bestaan. Die moeten zeggen, Heere, wij hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En wij zijn niet waard uw kind genoemd te worden. Wij belijden u onze ontrouw, ons gebrek aan liefde, onze ongehoorzaamheid. Maar zo hopen wij, geef het in ons hart, Heere. Op genade, op uw Zoon, op het offer eenmaal gebracht. We bidden u dat de verkondiging ook van deze morgen ons heen drijft. Uit alle schuilhoeken waarin we ons zo kunnen verstoppen voor u. En we komen tevoorschijn en we bekennen wie we zijn voor uw aangezicht. En we knielen voor u neer. En dan ook in die weg verder. Geef gij het aan al uw kinderen om zo heel dicht te blijven bij uw genade. En geleid te worden door uw geest. En het te ondervinden. Mijn hoofd als met een schild bedekt. En u geeft niet alleen een schild, maar u bent ook een schild. We mochten er bij stilstaan, enige tijd geleden, dat schild van het geloof, om alle vurige pijlen van Satan en alle noden en alles wat op ons aankomt, om dan te schuilen achter u, in uw bloed, in uw wonden, in uw machtige Heere Jezus. Schenk gij dat. Ook als we zoveel namen hebben genoemd en ook namen niet hebben genoemd, daar waar zorgen zijn. Bidden voor mevrouw Kooijman. In die weg die zij gaat, die lange weg. Maar als het mag zijn, met uw stok en uw staf, door het dal van de schaduw des doods, dan is er ook troost uit u. Geef dat ook aan de Heer de Jong. Gedenk ook aan hem, Heer. Samen ook met zijn vrouw. En schenk wat nodig is. Dank dat de heer Potthoven weer mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Na die behandeling aan het hart. Geef hem ook verder nieuwe kracht en wat nodig is. Maar niet alleen voor het lichaam, maar ook voor het hart. We bidden en danken u ook met Henk-Jan Keppel. Dat het weer zo mag zijn dat hij weer naar huis mocht terugkeren. Heer, wat hebt u een bijzondere bedoelingen. Ook met zijn leven. Het is al zo vaak moeilijk geweest en zorgelijk geweest. En u schonk hulp en u redt keer op keer. Gedenk aan hem. En ook aan zijn ouders die zo liefdevol en zorgzaam op hem betrokken zijn. Schenk ook hen. Ook in de taak die u hen gaf. Al wat nodig is. Dank voor het goede bericht van mevrouw Verhoef. Heer, u hebt zo geklopt, ook op de deur van haar hart, ook in deze dingen. En dat ze ook voor het verdere met al die haar lief zijn, hun enige hoop op u mogen stellen. Zo dragen we alle zieken aan u op. We bidden niet in de eerste plaats dat u de nood, en het kan ook zo'n grote nood zijn. Niet in de eerste plaats dat u het wegneemt. Al is er wel een verlangen en het gebed mag er ook zijn, Heere. Dat de weg van middelen gegaan wordt. Dat u het zegent. Maar geef bovenal, o God, dat het tot zijn doel komt. Dat harten uitgestrekt mogen liggen. Op die rotssteen, waar we ook van zongen, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Die nooit wordt bewogen. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo bent u rondom uw volk. We bidden ook voor Petra, de keizer Budding. Als ze voor 6 weken naar de oase hoopt te gaan, in Ouddorp. Heer, geef gij dat het een oase mag zijn, dat er rust gezocht en gevonden mag worden bij u. Die enige ware rustaanbrenger. Gedenk aan haar en ook aan dat gezin. Wil zo zijn in alle dingen. Ook hier in de gemeente. Ontferm u, Heere. We maken in de noden, en er zijn zoveel noden, ook over familieleden. En zoveel zorgen. Dat u in dit alles uw naam heerlijk zult maken. Vraag de Heer, inmiddels predikant van Ettenkoven, aan u op. Die gisteren bevestigd mocht worden. Tot gevangenispredikant. Om de gevangenen te prediken loslating. Heb dank, Heere, voor de weg die u met hem gegaan bent. En als hij daar nu zijn werk mag hebben, om te delen van de genade. En dan gaat het niet om mensen die slechter zijn, die minder zijn. Allemaal op één lijn. Geef gij hem daar een uitdeler van die genade te zijn waar hij zelf van leven mag. Om het ook anderen bekend te maken. Die ene naam. Gedenk hem samen met zijn vrouw en het gezin. En wil die arbeid ook tot een rijke zegen stellen. Te bidden voor de gevangenen, Heren. Met hun vastgelopen leven vaak. Had ook niet gedacht daar terecht te komen. U die in de gevangenis, zoals we dat gisterenmiddag mochten horen. In de gevangenis liet verkondigen. Geloof in de Heer Jezus. Christus, en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Heer, geef ook aan de gevangenen in Nederland die ene naam te kennen. En wie alleen de zaligheid is. Maar ook dat het leven weer op orde mag komen. Gedenk daarin. Zo dragen we ook dat werk aan u op. Ook hier in de gemeente. De colleges. Het werk wat gebeuren mag. Werk gij uw werk, Heren. Uw werk, Heren. Behoud dat in het leven. En breid het ook uit. In het midden van de jaren. Kom met uw Heilige Geest. Raak dode harten aan omdat ze leven. Raak lauwe harten aan omdat ze ontvlammen. Raak neergebogen harten aan omdat ze het hoofd omhoog mogen heffen. Gedenk aan uw werk. En zegen het werk van andere dragers. En alle andere arbeid. Ferm u over uw kerk wereldwijd. Zegen uw Israël. Ook weer alle ontwikkelingen die daar zijn. Wat hebben wij een schuld tegenover het Joodse volk. Doe ons dat beseffen. En geef dat ook zij onder uw heerschappij gebracht. En levend onder de banieren van die ene die gij gezonden hebt. Gezegend zullen zijn met andere volkeren ook daar in het Midden-Oosten. Ontferm u, Heere, over een wereld in alle gebrokenheid. Gedenk. En laat uw koninkrijk komen. U wil zegenen, ook nu in dit ogenblik. Open gij mijn lippen, dan verkondigt mijn mond uw lof. Gedenk en hoor, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van morgen is uit het boek Richteren. 7e hoofdstuk vanaf vers 23 tot en met Richteren 8 vers 3. Richteren 7 van vers 23 tot Richteren 8 vers 3.
Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en uit gans Manasse. En zij jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Efraïm, zeggende: komt af de Midianieten tegemoet en beneemt hun lieden de wateren tot aan Betbara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Ephraim bijeengeroepen, en zij benamen hun de wateren tot aan Betbara en de Jordaan. En zij vingen twee vossen de Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op de rotssteen van Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten. En zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan. Toen zeiden de mannen van Ephraim tot hem, wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riet, toen gij heen toog om te strijden tegen die Midianieten? En zij twisten sterk met hem. Hij daarentegen zeide tot hen, wat heb ik nu gedaan gelijk gij lieden? Zijn niet de nalezingen van Ephraim beter dan de wijnoogst van Abiezer? God heeft de vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen gelijk gij lieden? Toen liet hun toorn van hem af, als hij dit woord sprak.
Gemeente, hier eindigt de schriftlezing. We willen met Gods hulp stilstaan bij het gedeelte wat gelezen is. En ik lees als kerntekst wat we vinden in vers 2. Hij, dat is Gideon, daarentegen zeide tot hen, die Ephraimieten, wat heb ik nu gedaan, gelijk gij lieden, zijn niet Ephraims nalezingen beter als de wijnoogst van Abiezer? Er zijn vier aandachtspunten vanuit dit gedeelte. In de eerste plaats, alsnog geroepen. In de tweede plaats, alsnog gedood. In de derde plaats, diep gekrenkt. En in de vierde plaats, een diepe ootmoed. Alsnog geroepen, alsnog gedood, diep gekrenkt en diepe ootmoed. Ik heb het volgende bekend te maken. Volgende week zondag hoop ik zelf in de diensten voor te gaan. In de morgendienst is er dan bediening van de heilige doop. In verband hiermee is er donderdagavond 23 januari doopzitting om 19:30 in de samenkomst. Op 13 februari hopen Chris van der Horst en Naomi Baars in het huwelijk te treden. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden hier in het kerkgebouw om 14:00. Wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen tot uiterlijk vrijdag 24 januari worden ingebracht in de brievenbus van de kerk. Voor alle data geldt Deo Volente. Collecte, de eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor evangelisatiewerk Oosterhout. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan samen zingen van Psalm 149, vers 3, 4 en 5. 149 vers 3, op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilsieraad hun eer vergroten. Liefst mogen zij van blijdschap springen en op hun legers, dat is op hun bedden, op hun rustplaatsen, zingen. Het vierde vers, dus wil de Almachtige op hun smeken, door hen zich aan de heidenen, denk weer aan die Amalekieten, wreken. Door hen de wrevelen volken straffen en elk loon naar werk verschaffen. En het vijfde vers, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. 149, 3, 4 en 5. Gemeente, wij hoorden vorige week van de strijd van Gideon tegen de Amalekieten. Om daar nog maar even iets van terug te halen. Weet jullie het nog, jongens en meiden? Dat bijzondere, hoe de Heere Gideon bemoedigd had. Zonder dat Gideon het gezegd had, de Heere wist wat er in zijn hart was aan twijfel. En de Heere heeft erin voorzien en hij stuurde hem naar het leger op verkenningstocht. Samen met zijn jongen. En net op die plaats, en net op die tijd, moet hij dat horen dat de ene soldaat tegen de andere soldaat zegt, ik heb gedroomd, een gerstebroodje. Dat rolde tegen de tent van ons en de tent ging ondersteboven en die andere zegt, ja dat is een teken. God heeft ons in de hand van Gideon, de zoon van Joas, gegeven. Wonderlijk bemoedigt God. Een ongevraagd teken. En toen ging Gideon terug. Toen gaf hij zijn soldaten wapens. Weet jij nog welke wapens? Hele bijzondere wapens. Een fakkel. En een kruik. En een bazuin. En toen hij het sein gaf, is erop geblazen en de vijand raakte in verwarring en de een gebruikt zijn zwaard tegen de ander. In die weg, dat die soldaten van Gideon niet daar zo opgesteld stonden, de kruik moest breken. Weet u nog, we hebben de schat in aardevaten. De kruik moet breken, het licht straalt eruit. Voor de Heere en voor Gideon, de bazuin geblazen. De Heere alle eer en overwinning door genade alleen. En toen de laatste les, vorige week. Hebt u die les ter harte genomen? Dat nog een keer de bazuinen zullen klinken. Als Christus komt op de wolken. Met groot gedruis. Als je dan voor het eerst wakker wordt. En je bent niet bereid om hem te ontmoeten. Wat een dag zal dat dan zijn. Of mag je dan de overwinning uitroepen. Verblijd met die grote Gideon om hem eeuwig groot te maken. Daar waren we gebleven. En nu gaat het verder. Het was een enorme legermacht van Amalekieten. En ze zijn elkaar aangevallen in de duisternis. En nu is heel dat leger op de vlucht geslagen. Maar met 300 man, dan kan je dat leger nooit achterhalen. Dus wat gaat er nu gebeuren? Als ik kijk naar de schriftlezing, vers 23, toen werden de mannen van Israël weer een groep uit Naftali en uit Aas en uit gans Manasse en ze jaagden de Midianieten achterna. En mijn eerste punt in de prediking vanmorgen, dat is alsnog geroepen. Die mannen waren naar huis gestuurd. Ze waren bang geweest. God kon ze niet gebruiken. Of anderen hadden gedronken op de knieën. Afgedankt. Bang geweest. En nu worden ze toch ingeschakeld. Naftali, Aser, Manasse, dat zijn de stammen die heel dichtbij waren, midden op de noordelijke stammen. Die geen moed genoeg hadden gehad om te vechten en die alweer onderweg waren naar huis. En maar nu horen ze het bazuin, oh de overwinning is behaald, Gideon. Met zo weinig. En nu worden we geroepen om toch deel te nemen aan de strijd. tegen een overwonnen vijand. Heeft de Heer ze nodig? Nou, als je kijkt het eerste stuk van de geschiedenis, zeg je nou, God heeft echt geen mens nodig. Ook zonder iemand had de Heer zo die Amalekieten kunnen wegnemen. En toch worden die weggegaan en weggetrokken. Soldaten geroepen, daar loopt zo'n moedeloze soldaat. Niet durven vechten tegen zo'n oppermachtige vijand. Maar ik krijg bericht. Alsnog geroepen. Tot strijd. Ik dacht zo bij de voorbereiding gemeente afgelopen week. Zit hier niet een enorme troost in. Voor Gods moedeloze kinderen. Afgedankt. Of nog een stapje verder te gaan. Anderen die ook van Gods kinderen, die zo in zonde kunnen vallen. Dat je dan zou verwachten, nou, die mogen nooit meer meegaan. Die kan God nooit meer gebruiken. Petrus. Ik ken heel die man niet. Thomas, tenzij ik zie, ongelovig. Trouwens allemaal met de deur en de ramen dicht om de vrezen van de Joden. Trouwens allemaal de Heer Jezus verlaten, de discipelen. Zij konden niet meedoen met die overwinning van Jezus. Zij hebben geslapen in de hof van Gethsemane. En hij heeft de strijd alleen gestreden en niemand was bij hem. Golgotha. Ik heb de pers alleen getreden. En hij heeft de vijand verslagen, de Heer Jezus Christus, veel groter dan Amalek, namelijk Satan. En hij heeft een volkomen verzoening teweeggebracht door zijn bloed. En hij heeft de dood overwonnen en heeft het graf overwonnen. En heeft Satan overwonnen en de zonde en de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Christus. En dan gaat hij toch zijn discipelen roepen. En hij zegt, ga dan heen, nu de overwinning behaald is, bij mij. Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Maak mijn naam bekend. En hij gaf de opdracht aan hen die geslapen hadden in de hof. En die niet 1 uur met hem konden waken. Wie bent u geweest nadat hij u verlost heeft? O God, u had me al 100.000 keer voor goed moeten afdanken. Moedeloos, laf, bang. De troost is gemeente, en ik vind dat een weergaloze troost. Weet je hoe het is met het leven van Gods kind? Hij wordt toch betrokken in de strijd. Ja, dat doet de Heer zeker, bij al zijn kinderen. En dan is het een strijd tegen een vijand die overwonnen is. De Satan is overwonnen, maar ze moeten wel strijden. De dood is overwonnen, maar ze moeten er wel doorheen. Gods kinderen zijn medeburgers, medearbeiders, mede-erfgenamen en ook medestrijders. En hij zegt, oh, hij heeft het grote werk volbracht. Oh, de overwinningsroep is uitgeroepen over Golgotha. Het is volbracht. Maar hij gaat er het toch bij halen. Strijd, de goede strijd des geloofs. In de kracht van Gods geest. De overwinning kan ze nooit meer ontgaan, want hij heeft overwonnen. Ja, ik denk aan dat woord van de apostel in een van zijn brieven. En hij zegt, die ons. En dan denk ik aan Gideon. En aan de grote Gideon, die ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. Golgotha, paasmorgen. Waarvan wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alreeds verlost. De overwinning tot stand gebracht. En nog niet. Er moet nog wel een strijd gestreden worden. Het is natuurlijk heel normaal de theologie van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Weer een strijd. Wie zal mij verlossen? Die strijd tussen vlees en geest. Maar dan ook Romeinen 8. En in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Die strijd tegen de wereld met zijn bekoring. De Satan met zijn helse tactiek. De verdorvenheid van je eigen hart, wie je met je meedraagt, heb je daar nooit last van. Dat ken je zelf niet. En in dit alles hoop ik straks te overwinnen. Nee, ik ben al overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Ziende op die grote Gideon. De strijd is beslist. Maar er moet nog wel veel strijd gestreden worden. Er moet veel strijd gestreden zijn. Er moet veel leed geleden zijn. Wil het hierna in vrede zijn. Alsnog geroepen. En dat is dan ook dan de boodschap. En dan sluit ik dat eerste punt af. Dat is dan ook wel de boodschap van vanmorgen. Tegen de kerk des Heren. Ziende op die overste overwinnaar. Maar dan richt op. Je was bang. Je was heel niet in staat. Je was nergens toe in staat. Maar hij roept toch op. Om met hem te gaan. Om met hem te strijden. Om met hem te lijden. Om door zijn kracht en door zijn geest. Ook eenmaal met hem te overwinnen. Tot glorie van zijn naam. Het tweede, alsnog gedood. Kijk, u ziet het in vers 24. Dan wordt de stam van Efraïm erbij geroepen. Dat lag in de hoogte. Dus daarom zegt vers 24, kom af. Dat was in een gebergte. Kom af, de Midianieten tegemoet. En beneemt hun liederen de water tot aan Betbara. Te weten de Jordaan. En dan worden ze bijeengeroepen. En dan nemen ze die plekken. In bezit, waar gaat het hier om? Het gaat hier, dat zit je meer in het zuiden. Dat zijn de veren, de doorwaadbare plekken in de Jordaan. Kijk, die Amalekieten worden ingesloten en die vluchten nou naar het zuiden. En ze willen weg over die doorwaadbare plekken om de Jordaan over te steken, om te ontsnappen. En nu worden de Efraïmieten geroepen om die plekken juist te gaan bezetten en bewaken. Zodat geen Amalekiet kan ontsnappen. Ik wil zeggen, wat voert Gideon de strijd met veel militair inzicht? Die stammen in het noorden, aanvankelijk afgedankt, de overwinning niet betrokken, maar nu toch strijdend. En dan Efraïm in het zuiden, en zo wordt die vijand als het ware in de tang genomen. En dan worden die twee koningen gevangen genomen, zegt vers 25. Oreb en Zeeb. Ze dragen bijzondere namen. Oreb betekent raaf. En Zeeb betekent wolf. Het zijn de belangrijkste aanvoerders geweest. De koning. Vaak worden die koningen gezien, die koningen van die afgodische en heidense volkeren, worden die koningen ook wel gezien als vertegenwoordigers van de demonische machten. Die er continu op uit zijn om het volk tot de ondergang te brengen. En heeft Oreb zich verstopt in een spelonk. Raaf heeft zich verstopt in een spelonk. Rotsteen en Zeeb, de wolf, die heeft zich verstopt in de perskuip. en een wijnpersbak. Maar ze worden ontdekt. En ze worden ter plekke gedood. Het wordt een executieplaats. En dan heet dat voortaan ook de rotssteen van Oreb. Die naam krijgt het. En dan heet dat voortaan de perskuip van Zeeb. Dat is die perskuip. Kijk, dan kom je daar langs, werd er later gezegd, en is dat, dan kom je daar langs en dat is die perskuip waar Wolf gedood is. Dat is die rotssteen waar Raaf toen is omgebracht, ja, jaren geleden. Dat wordt een gedenkplaats. Zoals de stenen in de Jordaan bijvoorbeeld. Dat is gedenk aan hetgene je heeft verricht, wat God heeft gedaan. In latere tijden wordt eraan teruggedacht, als het weer moeilijk is. Maar dit is een gedenksteen. Een monument. Hoe God wonderlijk en heerlijk heeft geholpen. Aan zijn doorluchte wonderdaden wil zijn straffen gadeslaan. Zie dode Oreb. De schuilplek voor een executieplaats. Alsnog gedood, want ze waren gevlucht. Het komt wel gruwelijk over, vindt u niet? Ze brengen straks die hoofden van deze twee koningen als bewijs bij Gideon. En je zou onwillekeurig kunnen denken, hadden ze nou niet wat humaner behandeld kunnen worden? En ik heb op een netvlies de beelden van een mortuarium in Syrië of in een andere plek. Moest dat nou zo? Het hoofd eraf. En betrek daar dan ook maar gelijk bij de wraakpsalmen en de vloekbeden. Waar wij het soms zo moeilijk mee hebben om dat na te zingen. Misschien zijn we niet geestelijk genoeg om het na te kunnen zingen. Weet u hoe het ligt, gemeente? Er ligt een heilsboodschap en wist je dat? Had dat er nou maar niet gestaan, had er nou maar gestaan dat die koning Oreb en Zeeb, dat ze vriendelijk behandeld worden en dat staat er niet. Want God is een God van gericht. En hij zal de verdrukkers verbrijzelen, zegt Psalm 72. Ik zeg, het is een heilsboodschap, want weet je wat dit wil zeggen? God doet recht op aarde. Hij brengt de dingen ooit op hun plaats. Soms wordt het al zichtbaar, nu in deze bedeling, maar straks doet hij het zeker. En de werkers van de ongerechtigheid, die worden uitgeschakeld en die worden verdelgd. En zeg nou niet, ja, dat is Oude Testament en dat is dan aangrijpend en dan gebeuren deze dingen en dan in het Nieuwe Testament, u vergist zich. O ja, zeker, hebt u vijanden lief? Maar wat lees ik in de Openbaring aan Johannes, hoe de verheven Christus zal doen met de vijanden. Hoe hij komt tot zijn gericht om te oordelen. En dat de werkers van de ongerechtigheid verdelgd zullen worden. En daarin is het Oude Testament niet anders dan het Nieuwe Testament. En we bidden uw koninkrijk komen. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, alle macht die zich tegen u verheft. Dat is geen persoonlijke wraakzucht, geen persoonlijke wrok, geen persoonlijke boosheid. Maar het gaat om de eer van God en het gaat om het geweld en de verdrukking. Want dat hadden die Amalekieten gedaan, meedogenloos. En ze worden eronder gebracht. En God zal haast al de vijanden onder zijn voeten verpletteren. En hij maakt zijn naam een gedachtenis daarin. Ik weet niet waarom ik de afgelopen tijd dat telkens moet zeggen, maar dan moet ik het toch zeggen. Dat er een gericht van God komt. En dat zal iedere prediking zijn. Maar hier wel heel nadrukkelijk. Hè? We oordelen gemeente naar elkaar, naar het oordeel van de liefde natuurlijk. Maar we komen straks alle voor Gods rechterstoel. En dan had die ene koning zijn schouwplek in een rotsteen, maar hij ontsnapte niet. En de ander had zijn schouwplek in een wijnpersbak, maar hij kon het niet ontlopen, het gericht. Waar zoek je nou een schouwplek? In een van mijn vorige gemeenten was er een man en die was zo bang. Hij ging verhuizen. En hij ging verhuizen in Berg op Zoom. In de straat bij het ziekenhuis. Ik zeg, waarom ga je daar nou heen verhuizen? Hij zegt, nou dominee, als ik wat krijg, dan ben ik 5 minuten in het ziekenhuis. Door angst gedreven. Om dan maar zo snel mogelijk, misschien kan het zo veilig zijn. Maar de man leeft inmiddels al lang niet meer, hè. Als dat je veiligheid moet zijn. Weet u een schuilplek dan? Ik weet een schuilplek. Ik mag hem u vertellen. Weet je wat die schuilplek is? De wonden van de Heer Jezus. Weet je wat die schuilplek is? Dat is een plek aan de voet van het kruis. En iedere andere schuilplek, dat je denkt, nou het valt mee. Je denkt, de dood is altijd voor, ja dat is altijd voor een ander. Ja, maar dat is, je kan jezelf wat inbeelden, dat is geen veiligheid. Hè? Zie mij Heer. Als je die ene schuilplaats nog niet hebt in de Heer Jezus, dan leef je in doodsgevaar. Dan kan je ieder ogenblik omkomen. Niet zo'n rots, niet zo'n wijnpersbak. Maar ik schuil onder de schaduw van uw vleugel. Een andere toevlucht is er niet. Maar zie mij, Heere, die elk moet duchten tot uw vluchten. O mijn God, en dat is dan een schuilplaats in leven en in sterven. En voor tijd en eeuwigheid. En dan ben je veilig. Wat vliegt of bezwijkt, maar getrouw is mijn God. In het hachelijkste lot. Mijn derde punt, diep gekrenkt. Wat gebeurt er? Toen zeiden de mannen van Efraïm, wat is dit? Wat stuk is dit? Wat is er toch gebeurd? Wat is er gedaan dat gij ons gedaan hebt? Ja, nou zijn die Efraïmieten, ja die zijn beledigd. Die zeggen, ja jullie zijn gaan vechten. En wij zijn er niet bij gehaald. Wij zijn buitengesloten. We zijn miskend. We zijn gepasseerd. Het is altijd weer zo. Als er een overwinning behaald wordt. Dat wordt ook altijd weer beproefd. Dat is geestelijk trouwens ook zo. Als God misschien een... Ik hoop niet dat het te veel gezocht is. Maar als de Heer in je leven komt. En hij maakt het. Hij lost het op. Hij omringt je met zijn heil. En dan is er altijd ook wel weer beproeving bij. En je zou verwachten dat nu iedereen blij is. En je zegt, nou, 7 jaren gezucht onder het juk van de Amalekieten. En nu zijn die koningen gedood en nu zijn de Amalekieten verjaagd. Oh, wat zullen we de Heer gaan lofprijzen? Nee hoor, maar je had er ons ook eerder bij moeten halen. Het is het trieste, krachtig staat er, dus het wordt heftig. In plaats van te eindigen in de Heer. Ik zou u, maar dat ga ik maar niet doen, een hele achtergrond kunnen schetsen wat hieronder ligt. Efraïm was gezegend door vader Jacob al boven Manasse. Het heeft te maken met die rivaliteit onder die stammen in de tijd van de richteren. Kan je ook nog wel weer terugvinden. Maar laat dat allemaal maar liggen. Weet je wat ik nou hoop? Dat je nou vanmorgen niet zegt, die Efraïmieten. Maar dat je zegt, ik herken het zo. Bij die ander in de kerk waar je nu aan denkt, nee, ik herken het zo bij mezelf. Dat ik wat wil zijn. En als ik nou eens miskend word in mijn geestelijk leven. Er komt iemand tegen mij toe en zegt, nou dominee, ik geloof er eigenlijk niks van u. Dat was trouwens hier heel niet aan de orde nog bij die Efraïmieten. Maar als je nou aangevallen wordt. Dat kan een predikant zijn op zijn prediking bijvoorbeeld. Dominee van der Poel die zei, ik ken dominees die hun eigen preken 1000 keer afkeuren. En als een andere het doet, dan stolt een domineesbloed. Je hebt mensen die 100 keer kunnen zeggen, ik zondaar. En met mij is het zo kwaad gesteld. En als een ander het 1 keer zegt, is de wereld te klein. Om je voor te laten staan op wie je bent. Op je geestelijke ervaringen. Hoog te staan met jezelf. Tekort gedaan door mensen. Eerzuchtig. En God geven dat we nu vanmorgen eens heel dicht komen bij ons eigen hart. Want er zit zo'n giftige adder in ons binnenste. Je geeft wat aan een ander en stiekem geef je het aan jezelf. Om er zelf de goede man mee te zijn. Nee, ik ga niet alles te grond in boren aan wat er aan goeds gedaan mag worden. Maar onderzoek wel je hart daarin. Je dient de ander en in het dienen van een ander dien je toch nog weer jezelf. Dat ligt heel subtiel. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Dodelijk is het, wie zal het kennen? Dat zoeken van jezelf. Ik was in het dagboek van David Brainerd, zendeling onder de Indianen. En dan zeg je, wat heeft hij er machtig veel voor over gehad om onder de Indianen het evangelie te gaan verkondigen. En hij schrijft in zijn dagboek, al mijn trots, mijn egoïsme, de huichelarij, de bitterheid, het gebrek aan liefde, wat ik in mijn dienst heb tentoongespreid. Nou David Brainerd, je hebt alles achtergelaten, je bent daar gaan dienen. Al mijn trots, mijn egoïsme. Als het nou zo is, mag zijn er vanmorgen. Dat de Heer nou de deksel weghaalt van die put van verdorvenheid. Er is een verhaal van John Warburton, Weldadigheden van een verbondsgod. En hij had gepreekt en hij komt in de consistorie en hij gaat zeggen, wat heb ik het slecht afgebracht, wat was het een slechte preek enzovoort. En hij zegt, en ik zei het alleen maar in de hoop dat de broeders zouden zeggen, het was toch wel goed. Arglistig is het hart. En als ik nou vanmorgen zou zeggen, wie nou hier geen last van hebt, die moet opstaan. En met dat je opstaat, verraad je jezelf. En met het moment dat u nu vanmorgen denkt, gelukkig ben ik niet zo hoogmoedig, op datzelfde moment ben je het. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan word je bang hoor, voor je eigen hart. Dat het zo hoogmoedig is en dat komt uit Adam en dat komt uit Genesis 3. En dan zeg je, God, dan krijg je God nodig. En je zegt, Heer, maak mij klein, maak mij nederig, geen groter goed, Heer, gij mij geven meugt, omdat gij mij maakt arm en kleine, zegt dat een. Maak mij klein. Niet in woorden, niet in doen alsof. Ik wil me zo laten gelden, ik wil zo erkend worden. Zelfs nadat de overwinning is behaald, juist dan misschien. Zie hierin trouwens ook het werk van Satan, die verdeeldheid wil zaaien. Als het nu nog zou lukken dat die stammen op elkaar gaan botsen in een broederoorlog, in een burgeroorlog. Wat een schade. De Satan die verdeeldheid zaait. Nou wordt het heel verdrietig in de preek. Maar ik hoef er niet mee te eindigen. Ze hebben nog een punt, gelukkig. Maar het hele kerkelijk leven vandaag is hier één groot voorbeeld van, dacht ik, en alle versplintering. En dan kan je zeggen, ja, dat gaat om de eer des Heren. En met dat je zegt, om de eer des Heren, gaat het om jezelf. Als God het niet anders maakt. Onder die vrome dekmantel, we strijden de strijd des Heren en je strijdt je eigen strijd. Dit is zo verwoestend, gemeente, ook in het gemeenteleven. Dat we kunnen denken de naam van God en de eer van God en de leer en de dienst voor ogen te hebben en het draait om jezelf. Dit is geen aangename prediking. Maar dit is wel de spiegel van het woord van God in zich. Al die bijbedoelingen. Je zou haast niks meer durven te doen. Want ik sta er zelf altijd zo tussen. Het is zo levensgevaarlijk. Zo kerkverwoestend. Ik ben bezig voor een goede zaak. Maar ik ben bezig voor mijn eigen zaak. Wees waakzaam. Want in alle verdeeldheid, in de gemeente en in de kerk, is er één grote lachende derde en dat is de Satan. Satan lacht als christenen elkaar in de haren vliegen. Verdelen eerst. Maar het mag ook anders zijn. Dat mag Gideon doen, diep verootmoedigd. En dan kom ik in de buurt van mijn tekst. Wat gaat Gideon zeggen? Wat heb ik nu gedaan? Vers 2, gelijk gijlieden. Oh, zegt Gideon. Jullie hebben veel meer gedaan dan ik. Gideon zegt, wat ik gedaan heb, stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Gideon had natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar ik ben een geroepen knecht. God heeft me geroepen. Ik heb een engel gezien bij de wijnpersbak. Ik ben aanvoerder geweest in de stad. God heeft mijn tekenen, mijn bediening bevestigd. Wie zijn jullie om je mond tegen me op te doen? Je moet je schamen. Jullie hebben toch ook zelf kunnen komen. Als je het zo belangrijk vond. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, weet wel wat je tegen mij zegt. Ik ben een dienaar van God en... Ik heb helemaal niks gedaan eigenlijk vergeleken bij jullie. Jullie hebben veel meer gedaan. Hoe kom ik nou zo ver, gemeente? Ik heb nou net een beetje geschilderd wat een mens is, hè, wat ons hart is. Hoe komt het nou dat je zo een ander mag voor laten gaan? En dat is geen slimmigheid geweest van Gideon. Dat geloof je toch niet? Dit gaf God in zijn hart. Weet je, wanneer je dat leert, dat je een ander hoger acht dan jezelf, als je zelf nederig bent. En als God je nederig maakt. Hè? Weet je, wanneer je dit leert, als je weet, en dat heb ik al vaker gehoord uit de andere woorden van Gideon, dat je weet wie je bent voor God. We hebben vaak zoveel moeite met de kleinste toegefelijkheid, omdat we onszelf niet kennen. Maar door ware zelfkennis, door ware hartenvernedering, zielsvernedering, dan wordt je eigen ik vernederd en dan kan je met een ander omgaan. Weet je hoe je nederig wordt? Nou, bent u me al voor in uw gedachten. Weet je waar ik nederigheid leer? Als ik verbonden raak aan die ene. Die zegt, kom naar mij. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is Christus. Als je gaat luisteren naar die stem van die ene. Als Christus, Christus heeft één keer gesproken over zijn eigen hart. Als hij spreekt over zijn eigen hart, dan zegt hij, ik ben nederig van hart. En zachtmoedig. Gemeente. Ieder zwaard is bot, wat niet gescherpt is door de liefde. Ieder woord is leeg, wat niet gevuld is met de liefde. Iedere godsdienst is ijdel, die niet gevuld is door de liefde. Want waar de liefde ontbreekt, wat helpen alle rechtzinnige dogma's? Liefdeloosheid is in christendom in verval. Weet je wat je nodig hebt? We gaan heel lief zijn voor elkaar. Nee, niet die buitenkant. Ja, dat hoort er wel bij. En niet goed praten wat slecht is. Weet je wat we nodig hebben? Die inwendige vernieuwing door Gods geest. Die wedergeboorte. En dat je aan hem gelijkvormig wordt. Die de smerige voeten van de discipelen allemaal langs ging. Want zij wilden de meester zijn. En hij wordt hun dienaar. En hij gaat de vuile voeten wassen van Thomas en van Petrus en van Judas. En die tegenspreken van zondaren tegen zich verdragen heeft. En die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. We hebben nog een heel les te leren, dacht ik. Allemaal. En als ik verbonden ben aan hem die zich vernederd heeft tot de dood. Ja, de dood des kruises. Deze gestalte zij in u. Die is niet in mij, heren. Van nature niet. Dan ben ik hoogmoedig, duivels, trots. Onder een vrome dekmantel. Maar aan hem verbonden. Dan is die gezindheid in mij. En dan zal ik die ander lief hebben. Weet je wat Gideon gaat zeggen? Dit is godsvrucht in de praktijk. En dan kom ik bij die uitdrukking die hij gebruikt over die wijnstok. En hij zegt in vers 2. Zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abiezer? Hij gebruikt, ja hij had al eerder bij die wijnpersbak gezeten. Toen die engel bij hem kwam. Dit is een beeld van uit het leven van Gideon. En hij zegt. Ik heb de wijnoogst mogen binnenhalen. De wijnoogst van Abiezer. Gideon was uit de familie van Abiezer. Dat is Gideon. De wijnoogst van Abiezer. Dat had Gideon mogen doen. Maar de napluk van Efraïm. Dat heeft veel meer opgebracht, zegt hij. Als de druiven geoogst werden. De rijpe druiven. Maar er bleven ook druiven liggen. Er bleven ook druiven hangen. Die waren nog niet rijp genoeg. En dan had je daarna nog. De nalezing, de naoogst, de napluk. En u zegt Gideon. Ik heb die wijnoogst binnengehaald. Dat was met die kruiken en die fakkels. En toen die vijand tegen elkaar ging vechten. Dat was de oogst. Maar wat jullie gedaan hebben bij die doorwaadbare plekken van de Jordaan. En hoeveel Amalekieten en die twee koningen die jullie omgebracht hebben. Nou, jullie hebben nog veel meer druiven binnengehaald dan ik. En dat is gemeend. Geen opgelegde ootmoed. Jullie aandeel oprecht was heel groot. En ik wil echt wel de minste zijn. U weet misschien dat dat woord. De nalezingen zijn rijker dan de oogst. Dat dat nog wel eens vaker gebruikt. Ik heb dat ook wel vaker gebruikt. Het wordt soms in de kerk der eeuwen gebruikt dat je zegt. Dan laat ik maar een eenvoudig voorbeeld noemen. Dat je zegt het is tweede paasdag. En dan heb je het eerste paasdag het heilsfeit herdacht. En dan is er het gebed op tweede paasdag. En dan zeg je heren laat op deze tweede feestdag. Het kan toch zijn dat de nalezing rijker is dan de oogst. Dat op die tweede dag van dat heilsfeit. Die tweede feestdag misschien meer van genade van Gods geest ervaren wordt. Dan op die eerste feestdag. Dat wordt soms wel gebruikt bij het heilige avondmaal. Er zullen er hier zijn die dat ook zo ondervonden hebben. Misschien wel meer dan eens. En het was bediening van het heilige avondmaal. En je zag er zo naar uit. Hè? Maar dat je achteraf moet zeggen, maar bij de nabetrachting. En toen kwam de Heer zo over met zijn genade, met zijn geest. En dan zeg je, in de nalezing was rijker dan de oogst. En dan worden die woorden gebruikt in een geestelijke betekenis. Zo gaat dat soms met Bijbelwoorden. Dat is ook niet erg. Maar de letterlijke betekenis waar het hier om gaat, is de gestalte van de ootmoed. En waar moet het nou heen vanmorgen? Als je naar anderen kijkt, er zal niemand zeggen, er zal niemand hardop zeggen, ik ben beter dan die ander die naast je zit in de kerk of die voor of achter je zit in de kerk. Maar met dat je denkt of met dat je zou zeggen, ik ben niet beter, is dat alweer een reden om je toch nog alweer een beetje beter te voelen. U maakt het moeilijk, dominee. Weet u wat ik u duidelijk wil maken? Die ware ootmoed ligt zo buiten mijn bereik. Die ware ootmoed is in God, is in Christus. En ziende op hem, en dat heb ik dus nodig. Anders zit overal dat vergif tussen. Maar in de levende verbinding aan mijn Heere Jezus Christus, daar ga ik voeten wassen. En doe ik het nog met blijdschap ook. En dan zeg ik, wat jij gedaan hebt, is veel meer wat ik ooit gedaan heb. En ik wil er de eer opnieuw van ontvangen. Hij zegt er nog wel iets bij, dat is dan maar het laatste. En hij zegt, God heeft de vorsten in uw hand gegeven. Vers 3. God. Nou overstijgt het alles. Het is niet Gideon met zijn stam. Hè? Het is niet Efraïm in de eerste plaats met wat zij gedaan heeft. God heeft het gedaan. Dan eindigt het helemaal niet in de mens. Hè? En dan laat Gideon hier iets zien van die grote Gideon Jezus Christus. Die zegt, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb uw naam groot gemaakt, dat gaat Gideon niet doen. God heeft het gedaan. Mijn God, dus zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En toen liet hun toren af, staat er. In het Hebreeuws staat, toen liet hun snuiven af, als van een stier. Zo'n woedende stier die je hoort snuiven. Nou, zo ver was het al gekomen. Maar toen stopte dat snuiven, die woede. En dan zakt hun toren. Een zacht woord, zegt de spreukendichter, dat wendt de grimmigheid af. Hoe moet ik nou eindigen? Wees nederig. Je bent het niet, hè? Hoe moet ik nou eindigen? Heer Jezus, neem uw gestalte in mij aan. Geef van uw heilige geest, die mijn trots afbreekt. Ik ga die ander, ik ga die ander uitnemender achten dan mijzelf. Zoek verzoening voor de zonde van dat zelf bedoelen bij het lam. En de Heere heeft gezegd, ik zal de zachtmoedige versieren met heil. En de Heere zegt, ik heb de wens van de zachtmoedige gehoord. En de Heere zegt, ik zal de zachtmoedige mijn wegen leren. En de Heere zegt, zalig zijn de zachtmoedige, want zij zullen het aardrijk beërven. Amen. Psalm 147, het derde vers, 147 vers 3. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heer, wij danken u voor het wonder. Omdat u alsnog erbij roept. Die afgedankte soldaten die geen bijdrage hadden geleverd in die beslissende slag. En u schakelt ze in, u roept ze erbij. En u geeft het aan uw kinderen om te strijden en ze worden geroepen tot de strijd tegen een overwonnen vijand. Heere, wat een troost als het ook zo beleefd mag worden. Als in dat geloof gestreden mag worden, de vijand is overwonnen. En zijn kop is vermorzeld. En dan te strijden. Terwijl we aangesloten zijn, verbonden zijn. Want, Heer, wat zouden wij strijden? Maar door uw kracht, door de kracht uw geestes uitgedreven. Strijd tegen de zonde en de wereld en onszelf, de duivel. Heer, we hoorden van de hoogmoed. Gericht over de koningen, maar ook de hoogmoed. En o Heere, wie zou niet bang worden van zichzelf? In onze heiligste dingen. Heere, zo onbewust. Het gaat weer om dat eigen ik. We weten er hooguit iets van, Heere. Verneder ons. Maak ons klein. Verbrijzel het hart. Maak ons niet zijn eigen oog. Geef dat we hem kennen. En dat gij in ons zou wonen, gezegende Heer Jezus. Met uw nederigheid. Met die geest die nederig maakt. En dan kunnen we oprecht die ander voor laten gaan. Om zo de gestalte van u te vertonen. Heere, leer het ons. Dank voor wat u hebt gegeven. Dat ook dit woord, ook in het leven, in ons aller leven, mag doorwerken. En breng het ook vanavond hier om te horen wat u tot de gemeente spreekt. Neem weg het onze, zegen uw werk. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 76, het vijfde vers, als God ter hoger vierschaar steeg, dat wil zeggen als de Heere gaat rechtspreken. Het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. Psalm 76, vers 5. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.